Goedemorgen, welkom op de site De Orde van de Tijd. Gisteren bespraken we de relatie tussen verlichting en bevrijding. Bevrijding is een religieuze zaak en ook een politieke zaak. Is een kwestie van het dienen van de belangen van de mens, van de persoon met name. En ja, dat heeft een heilige kant en een minder heilige kant. En de minder heilige kant noemen we de politiek. Daarin worden de belangen van de persoon, de individuele persoon, ook gediend, die zich laat vertegenwoordigen door politieke partijen. Die politieke partijen vormen een beetje een probleem, want door de onheiligheid van de mens is die te eenzijdig in zijn vertegenwoordiging van de belangen van de mens. Is die geneigd tot een bepaald beperkt idee van wat eigenlijk recht doen is inhoud. Dat beperkte idee, noemen we dan de economie bijvoorbeeld. Iets is goed voor de economie en dus moet het doorgaan, of iets is slecht voor de economie en dus moet het niet doorgaan. Maar we hebben natuurlijk verschillende soorten economie. Als het goed is voor jouw portemonnee, is het goed voor de economie wat jou betreft. Maar als het niet goed is voor mijn portemonnee, ja, dan is het niet goed voor de economie wat mij betreft. Dus wat is nou eigenlijk met deze relativiteit? Wat is nou eigenlijk de oplossing voor dat politieke vraagstuk? Want we zijn ook nog steeds bezig om een kabinet te formeren. En het heeft er alle schijn van dat het een moeilijke zaak wordt. Omdat je eigenlijk met een, zoals gezegd, een Frankenstein huwelijk komt te zitten. Je probeert dingen met elkaar te verbinden die gewoon in principe niet voor elkaar gekozen hebben. De christelijkheid vertrouwt het sociale motief niet helemaal. En het sociale motief vertrouwt niet op de christelijkheid. De christelijkheid staat een beetje voor de verlichting. De filosofie van de verlichting. Ja, we zijn niet religieus meer. We zijn nou verlicht. En de religie zegt, dat is een illusie. Dat is een leugen, want je houdt je gewoon niet aan de regels van die verlichting. En dan krijg je ook niet het voortouw in die verlichting. We willen wel de verlichting dienen, want ons lieve Heer is de verlichting zelf. Maar dat ben jij niet en jij houdt je niet aan de regels. En je spreekt wel van verlichting, maar je gedraagt je niet naar die verlichting. En dat is misschien ook wel terecht. Want ja, heiligheid is nou eenmaal een zeldzaam iets. We zijn niet zomaar heilig en we zijn niet zomaar te vertrouwen als mensen. Maar toch moeten we het land besturen. Toch moeten we tot een overeenkomst komen. We komen er niet door de religieuzen hypocriet te noemen. En de verlichten, zogenaamde verlichten leugenaars, omdat ze helemaal zich niet aan de regels houden. Goed, dus hoe moet het nu verder? We hebben in de filognosie drie standpunten. Het standpunt van de wetenschap, het standpunt van de spiritualiteit en het standpunt van de persoon. De cultuur van de persoon die bestaat uit religie en politiek. Je zou kunnen zeggen, voor de leugenaars in de politiek en voor de hypocrieten in de politiek, die dan wat religieuzer zijn, is er de oplossing van de spiritualiteit. Kan je zeggen, want de spiritualiteit vereist dat je je aan de regels houdt. Anders heeft het weinig zin. Als je niet aan de regels houdt, kan je niet goed mediteren. Als je niet kan mediteren, sta je er niet boven. En als je er niet boven staat, heb je het overzicht niet. Als je het overzicht niet hebt, kan je ook niet beslissen. Is er ook geen vrije wil. En dan ben je nog steeds een slachtoffer van de omstandigheden. Dus je moet er wel boven staan. Wil je een verantwoordelijk bestuurder zijn. Dus moet je die spiritualiteit accepteren. En dat is niet een kwestie van een politiek vergaderen. Dat is een kwestie van gewoon concreet bij jezelf nagaan van wat die spiritualiteit nou eigenlijk inhoudt. Nou, filognostisch houdt de spiritualiteit twee dingen in. Net zo goed als het persoonlijk belang twee dingen inhoudt. Het houdt enerzijds in een analytisch ingrijpen, een analytisch handelen van onderscheid maken tussen geest en stof. En ook op het gebied van de stof een juist onderscheid ontwikkelen dat in overeenstemming is met wat dan de absolute waarheid heet. Iets wat van natuurwetten gewoon zo is en waar je wel aan mag twijfelen, maar dat heeft nu niet veel zin. De zwaartekracht blijft de zwaartekracht, de zon komt op en de maan is gewoon vol. Daar doe je niets aan. Dat is de absolute waarheid. Datgene wat wordt bestuurd door natuurwetten. De dualiteit is ook een onmiskenbaar kenmerk van wat wij de werkelijkheid noemen. En het heeft ook weinig zin om dat te ontkennen. Als er delen zijn, is er een geheel. Als er iets onpersoonlijks is, is er ook iets persoonlijks. Dat is de analytische afdeling. De zaken worden gewoon netjes ingedeeld en zo beheersen wij de zaak. Maar de spiritualiteit, de werkelijkheid van de principes, omvat dus ook de transcendentie. Erboven staan. De dualiteit heeft weinig zin. De analyse heeft weinig zin als je er niet boven staat. Je moet boven de zaken staan, anders kan je niet kiezen. Anders heb je geen controle. Dan ben je een slachtoffer van een dualistische strijdvraag. En dat kunnen we natuurlijk in de politiek niet hebben. Want ja, als we blijven ruzien, dan krijgen we dus nooit een regering. Dus moet je er op een of andere manier boven komen te staan. Nou, dat noemen we dus in wezen de essentie van de spiritualiteit. Dus de tweede afdeling van de principes omvat dus de spiritualiteit en de analyse. In de spiritualiteit streven we naar bovenzinnelijkheid, zoals dat heet, of transcendentie. Of metafysica, dat is een mooi woord van boven het materiële staan, boven de fysische werkelijkheid staan, erboven staan. Dat is een fundamenteel dualistisch inzicht. De spiritualiteit houdt dus een dualiteit in die impliceert dat je het overzicht moet zien te krijgen over die dualiteit om niet verstrikt te raken. Dus in feite kom je voor een drievoudigheid te staan, namelijk die van de materiële tegenstellingen en die van de getuigen te midden daarvan. Ik zal nu niet direct helemaal ingaan op wat de dualiteit en de analyse van de spiritualiteit allemaal inhoudt. Maar ik kan wel zeggen wat de basisregels zijn die ons als politici en religieuze mensen, die alsmaar niet goed tot een regering kunnen komen, wat die principes van die menselijkheid inhoudt die ons verenigt. Want in de spiritualiteit, in het principe, vind je de vereniging. En de vereniging houdt in dat je met een zekere harmonie van verzaking bent, zodat je boven de feiten staat. Het is natuurlijk niet iets wat je op je politieke programma kan zetten. Dat is dus een punt. Ook religieus kan je dat niet echt op het programma zetten. Van nu gaan wij ons wel aan de regels houden en nu zijn we allemaal heilig. Want zo werkt de religie niet. De religie werkt op basis van je excuseren voor je zwakheden. En op basis van de goede wil elkaar vertrouwen en zeggen van dan hebben we een kans om de problemen op te lossen. Daar vertrouwen we op dat je van goede wil bent. Dat is religie. Maar in de spiritualiteit moet je gewoon verantwoordelijkheid nemen. Moet je zeggen van goede wil, laat ik me er ook eens een keer aan houden. Laat ik nu niet eens de waarheid willen spreken, maar laat ik nu eens de waarheid gaan spreken. Dus laat ik nu mijn klok eens echt 12 uur aanwijzen als de zon ook daadwerkelijk in het midden van de hemel staat. Kijk, anders ben ik gewoon een leugenaar die voor het geld de zaken anders voorstelt dan het is. Dat is wat betreft de tijd. Maar er zijn nog meer aspecten. We hebben ook nog de ruimte. Er zijn drie basisaspecten van de werkelijkheid, analytisch, spiritueel. Dat is tijd, ruimte en materie. Nou, wat betreft de tijd is het gewoon eenduidig. Moet je gewoon, als je wat dat betreft de absolute waarheid wil respecteren, krijg je de waarheid van de natuurlijke orde. Die zegt van, het is nu wel 12 uur of het is geen 12 uur. En daar heb je niks over te zeggen. Het midden van de dag moet gedefinieerd worden, of je het nou 6 uur noemt of 12 uur. Ooit heette dat ook wel eens 6 uur. Maar tegenwoordig heet het 12 uur, dus oké, 12 uur is dus het midden van de dag. Best, 12 uur midden van de nacht, midden van de dag, we moeten weten waar het midden zit. Ja, anders hebben we geen geldige uitspraak over de tijd, dus moet de klok eigenlijk met de zonnewijzer gelijk staan. Als dat niet zo is, zijn we in feite leugenaars die met illusies bezig zijn elkaar om de tuin te leiden. En dan kan je praten met elkaar wat je wil, politiek en religieus, maar het blijft zo. En je zal elkaar nooit vertrouwen op basis van leugens en illusies. Dus moet je tenminste als politicus of als religieuze moet je van goede wil zijn wat betreft de tijd. Wij willen in principe die klok wel met de natuur gelijk zetten, ook al zijn we nu verstrikt geraakt en kan dat niet van de ene dag op de andere dag geregeld worden. Oké, best. Dat is dus één aspect, hè, de tijd. Maar er zijn meerdere punten van belang, zoals ik al zei. Er is dus niet alleen de tijd. Was het maar zo eenvoudig dat we met een goede tijdregeling alles voor elkaar hadden. Dat is alleen nog maar de agenda. Die dan geldig is in verhouding tot de natuurlijke orde. Er is ook zoiets als de ruimte. Dat je denkt van nou, wat moeten we daarmee met de ruimte? Wat houdt dat in, de ruimte? Nou goed, daar hebben we dus natuurkundigen voor die daarover theoretiseren. Ja, wat is nou ruimte? Dat is de afstand tussen materiële objecten. Datgene waar niks zit. En dat is dan de ruimte. Maar wat houdt dat precies in, dat begrip van ruimte? Nou, als we dus naar de ruimte kijken, definieert de ruimte altijd de materie die haar begrenst. Dus de ruimte is als het ware een veld waarin materiële objecten in verhouding tot elkaar staan. En die ruimte definieert de eenheid van dat veld. Dat noemen we dan een krachtveld. Want het blijkt in de natuur zo te zijn dat planeten, sterren, manen ieder hun plaats behouden op basis van een krachtenspel. Er is dus zwaartekracht in het spel, waardoor wij rondjes draaien. De maan rondom de aarde rondom de zon en de zon rondom het centrum van het sterrenstelsel. Dat alles noemen wij het spel in de ruimte. Het krachtenspel, het krachtveld van de ruimte. Nou, daar hebben we dus een woord voor en dat woord is de ether. Dus we hebben tijd, hebben we een bepaalde relatie mee door te zeggen van oké, we weten wat de ware tijd is en we moeten eigenlijk onze kalenders met de maan en onze klokken met de zon gelijk zetten. Weten we eigenlijk. Dat is dan de bekentenis van goede wil die je als politicus en als religieus mens, die eventueel ook in de politiek wat te zeggen wil hebben, waar je toe moet bekennen. De tijd, maar ook de ruimte speelt een rol. Einstein zei ooit eens van ja, we hebben eigenlijk die ether niet nodig, want dat kunnen we niet bewijzen. Want we kunnen met experimenten niet goed aantonen dat de ether bestaat. Nou, dat zal best dat jij even niet een planeet kan stoppen en weer aan de gang kan zetten. Dat is niet een manipuleerbare variabele. Dus die ruimte kan je niet zomaar experimenteel aantonen, want die is er gewoon als een evident krachtenspel, als een evidente krachtsverhouding tussen hemellichamen. En ja, ze hebben dus geprobeerd een experiment op te zetten. Michelson en Marley heette die gasten. Die hadden een ether-experiment opgezet waarbij met een bepaalde meterapparatuur je dan de snelheid van het licht variabel kon zien, afhankelijk van de positie van de aarde ten opzichte van de draaiing om de zon en de zon om de. Nou, in ieder geval. Dat zou dan met een experiment aan te tonen zijn. Nou, dat lukte dus niet goed, of twijfelachtig, of het was allemaal zo subtiel dat het lastig te interpreteren is. En dus toen heeft men gezegd, ja, we kunnen niet bewijzen dat de ether bestaat, dus bestaat hij niet. Terwijl je in feite heel goed weet waar je het over hebt. Als je dus over die ruimte, over die ether praat. Het is een beetje kinderachtig om te zeggen dat iets niet bestaat als je het niet kan controleren. De ether is het krachtveld dat sterren, planeten en de maan, hemellichamen dus, controleert. En daar heb je niks over te zeggen. En dat moet je gewoon aanvaarden zoals het is. Het bewijs wordt geleverd door de draaiing van de zon, de aarde en het sterrenstelsel. Dat draait allemaal rond. En dat is het bewijs van de ether. Over de ether zal ik later nog wel wat meer zeggen. Maar wat we voorlopig moeten onthouden is dat de tijd, de orde van de tijd, dus de natuurlijke orde van de tijd, niet kan worden gescheiden van de ether. De ether, het krachtveld van de ruimte, spiegelt ons de tijd voor als een cyclisch fenomeen. Door dat krachtveld zijn die cirkelbewegingen van de hemellichamen er, waardoor wij een geregeld leven hebben. Daar valt niks aan te ontkennen. Dat is gewoon puur de feitelijkheid. Ik heb het dus nu niet over de verlichting. Ik heb het niet over de bevrijding. Of we nu wel. Ik heb het nu gewoon over de nuchtere feitelijke werkelijkheid. Die dan het principe van de waarheid, liefde, wat we dan in de spiritualiteit nodig hebben, aandraagt. Dat principe hebben we dus nodig. Om de waarheid te onderkennen van de tijd, de ruimte en de materie. Goed, dus de tijd is besproken. De ruimte is nou ook duidelijk, valt niks aan te ontkennen. Ook al kan je dat experimenteel niet manipuleren, omdat jij ondergeschikt bent aan die krachten, aan de kracht van de ether. En dan is er ook nog een derde punt, en dat is de materie. De materie, die samen met de tijd en de ruimte een eenheid vormt, is ook een waarheid die we onder ogen moeten zien. Dat definieert eigenlijk, zijn we daar vrij goed in het behartigen van de materie. We zijn vaak, worden we materialisten genoemd. En op zich is het niet verkeerd de materie te achten zoals die is. Zodat iedereen zijn natje en zijn droogje heeft. Zijn voedsel, zijn huis, zijn auto en alles voor elkaar. En bankrekening en klopt materieel allemaal perfect. Maar ja, het is wel een isme opgegeven met als je alleen de materie ziet. Dus met de materie moet je snappen dat de materie in feite geen betekenis heeft als energetische contractie, als elektromagnetische verdichting van de oerkracht die de ether is. Zonder die materie heeft het geen zin. En met de materie heeft het geen zin om de tijd en de ruimte te ontkennen die materie beheersen. De materie wordt beheerst door het krachtveld van de ruimte. Dat is geen theorie. Dat zie je gewoon door de zon die opkomt en ondergaat. Dat zie je door de maanfasen die wisselen. De materie wordt beheerst. Niet door jou, maar door zijn eigen natuurlijke wetmatigheid. Door wat ze ook wel eens God noemen. Dat is dan de integriteit van het geheel. Dat zichzelf beheerst. God is er voor de zelfbeheersing, niet voor het beheersen van een ander. Dat is ook een belangrijk punt om te onthouden. Dus we hebben tijd, ruimte en materie. De materie heeft geen zin als we dat niet in verband zien met de tijd en de ruimte. Dus er is een van God, zeg maar, van de natuurlijke wetmatigheid, van de absolute waarheid, waar we niks aan kunnen doen, is er dus een vaste verhouding tussen tijd, ruimte en materie. Dat is dus geregeld met de spirituele principes van waarheid, liefde, zuiverheid, geweldloosheid en boete. Dit zijn de vier principes van de spiritualiteit die ieder voor zich naar eigen verantwoording moet praktiseren. Omdat je dat religieus niet kan afdwingen of garanderen. Je moet immers je zwakheid accepteren als het niet lukt. En een bewijs van goede wil is voldoende. Maar je moet wel dat doel in de gaten houden. Niet alleen religieus, maar ook politiek. Moet je waarachtig zijn. Moet je elkaar niet bedriegen. Moet je niet stelen. En moet je niet onnodig van geweld zijn. Want dat is precies wat het inhoudt. Om waarheidlievend, zuiver, boetvaardig en geweldloos te zijn. Geweldloosheid leidt tot mededogen met andere schepselen. Je gaat geen dieren kwellen als dat niet nodig is. Je gaat ook geen dieren opeten als dat niet nodig is. En zo ook respecteer je de tijd zoals die is. Omdat je geen leugens maakt als het niet nodig is. Wij kunnen heel goed klokken met de zon gelijk zetten en ons systeem daarop inrichten, maar we moeten daar moeite voor doen. En zo geldt het ook voor de zuiverheid en de boetvaardigheid. Ik dank u wel voor de aandacht.